In Hosea waren wij in hoofdstuk 1, waar wij vinden vermeld of geprofiteerd achter volgende situaties van wat genoemd wordt Israël, het volk als zodanig. In de praktijk gaat het over Israël, dat wil zeggen over wat wij gewoonlijk noemen de 10 stammen van Israël. Dit wil zeggen niet over Juda. En wat aangekondigd wordt is dat weliswaar dat volk in ballingschap zal verdwijnen onder het oordeel Gods en verstrooid zou worden onder de heidenen, maar dat nochtans het getal der kinderen Israëls zijn zal als het zand der zee. Dat wil zeggen, het zou zich dan toch in ieder geval ook in de ballingschap zwaar vermenigvuldigen, dan wel nog steeds uitbreken in menigte, zodanig dat het niet gemeten nog geteld kan worden. En bovendien, dat was de tweede helft van vers 10, het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij rieden zijn mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt zonen des levenden Gods. Dat is een term die wij geacht worden te kennen, omdat die natuurlijk in het Nieuwe Testament dan toch in ieder geval van toepassing gebracht wordt op de gemeente. Dat zo is, dat het daarover gaat, dat blijkt niet alleen gewoon uit de rest van dit Bijbelboek, dat nog tamelijk lang is, maar het blijkt in het bijzonder ook uit de twee Nieuwtestamentische schriftgedeelten, waarin met name dit eerste hoofdstuk geciteerd wordt. Ik moet er meteen bij zeggen dat gewoonlijk, maar misschien heb ik dat al eerder gezegd, gewoonlijk komen wij in Hosea 1 en 2, waar die term Ami Alo Ami ook voorkomt, komen wij daarin terecht vanuit het Nieuwe Testament. Het zij naar aanleiding van 1 Petrus, het zij naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 9. En dat is eigenlijk jammer, omdat wij daar, met name in Romeinen 9, in 1 Petrus is dat minder het geval, maar met name in Romeinen 9 sowieso terecht zijn in eigenlijk, denk ik, het grote theologische onderwerp binnen het christendom. Misschien had ik moeten zeggen, nou ja, het grote onderwerp is natuurlijk altijd, is een mens behouden of niet, en op grond waarvan, en zo ja, waarom niet, en zo niet, hoe dan toch, of andersom, dat weet ik veel. Maar ik vind dat geen groot onderwerp in de zin van dat het een moeilijk onderwerp is of zo. Het andere is veel gecompliceerder. Het andere is namelijk, als de gemeente het volk van God is, hoe zit het dan met Israël? Dat toch voor altijd Gods volk zou zijn. En daar vloeit vanzelf uit voort de kwestie rondom de vraag of de gemeente in de plaats van Israël is gekomen. En er vloeit vanzelf ook uit voort het andere grote probleem, wat er meteen vast zit, of er ooit nog een Israëlitisch wereldrijk komt. Dat wil zeggen of er zoiets bestaat of bestaan zal als 1000 jaar. Kortom, of Israël in de heilsgeschiedenis nog enige toekomst heeft. Dat wil zeggen, wat is de positie van dat volk in het heden en wat is de positie ervan in de toekomst? En u weet hoe de kerk in het algemeen dat heeft opgelost, ongeacht of het protestant was of rooms-katholiek. Men heeft gezegd, nee, Israël is volkomen verleden tijd. In onze dagen is de gemeente daarvoor in de plaats gekomen. En als je praat over de toekomst, nee, daar wil men niet eens over horen. Nee, natuurlijk niet. Het wordt ook niet meer anders. En dat is het dan. En daarna lees je alsnog je Bijbel. En dan loop je dus tegen allerlei moeilijke schriftplaatsen op, die in de loop der eeuwen dus langs alle kanten zijn gecorrumpeerd geworden. Verkracht. Hoe zeggen ze iets?
Verdraaid.
Nou ja, ik vind dat nog krap uitgedrukt, eerlijk gezegd. Want dat wordt soms echt heel grof mee omgegaan op een wijze waar ik echt geen respect voor kan hebben. Ook niet enige mate. Dat is zeer problematisch, dat soort dingen. Omdat de leer al vaststaat voordat men de Bijbel leest, eigenlijk. En dat is dan ook een probleem als de leer al vaststaat en we komen vanuit het Nieuwe Testament in Hosea terecht, dan verdwaal je daar ook in. Maar goed, ik voel me namelijk toch wel tamelijk verplicht om inderdaad die schriftplaatsen in het Nieuwe Testament op te zoeken, waar rechtstreeks verwezen wordt naar deze oud-testamentische schriftplaatsen. En de makkelijkste daarvan, die neem ik dan maar eerst, dat is die uit 1 Petrus. 1 Petrus hoofdstuk 2. Waar wij in ieder geval ook in de adressering van de brief vinden dat die brief geschreven is aan de vreemdelingen, de allochtonen, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Aan vreemdelingen die verstrooid zijn. Dan zou je toch in ieder geval aan Israël moeten denken. Een van de problemen rond die uitspraak is dat ook als men toegeeft dat het op een of andere wijze aan Israël geschreven is, of aan Israëlieten, of aan gelovige Israëlieten, want gelovig zijn ze in elk geval, dat blijkt uit de inhoud van de brief, hè, dat het aan gelovigen gericht is. Ook als men dus gelooft dat dat betrekking heeft op gelovigen uit Israël, dan gaat men er gewoonlijk toch maar vanuit dat het gelovigen zijn uit Juda, uit de Joden. En dan wordt het toch enigszins gecompliceerd als we terechtkomen in 1 Petrus 2, moet ik u zeggen. Want dat is daar eigenlijk ook al niet meer vol te houden, omdat wat betreft de Joden als zodanig gezegd wordt dat zij ongehoorzaam waren en dat op hen van toepassing is hetgeen geschreven is in Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En dat deze uitspraak slaat op het ongelovig Jodendom, ja, bij nader inzien, dat staat zelfs zwart op wit in Matthäus 21. Die lees ik ook maar even mee, want die heeft alles van doen met dit onderwerp toch. Dat is Matthäus 21. Daar zijn we weer een heel andere situatie. Daar hebben we de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Er was een heer en die had een wijngaard en die verhuurde hij aan landlieden die hij daarin aangesteld had enzovoort. En die lui leverden de vrucht van de wijngaard niet op, om zo te zeggen, of niet in. Dat staat in vers 35, want de heer van de wijngaard stuurde zijn personeel, zijn dienstknechten. Maar de landlieden, dat waren dus die boze wijngaardeniers, vers 35 van Matthäus 21. De landlieden nemende zijn dienstknechten hebben de een geslagen en de ander gedood en de derde gestenigd. En u begrijpt dat het gaat over Israël in relatie tot al die profeten die gezonden werden. Toch? Dat begrijp je toch? Ja. Wederom zond die andere dienstknechten meer dan de eersten, en ze deden hun desgelijks, en ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, en dan weet je precies wat over gaat, toch? Toen kwam de Heer Jezus, ja. Zij zullen mijn zoon ontzien, maar dat deden ze niet. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam, zodat je meteen leert dat zoon de betekenis of functie heeft van erfgenaam. Dat is niet de enige schriftplaats trouwens, maar ik wijs er altijd maar meteen op, hè. Deze is de erfgenaam. Komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Het is ongeveer wat de broers zeiden toen ze Jozef zagen aankomen. Het is allemaal niet nieuw hoor, wat hier staat. Nee. Het is wat Nieuwe Testament, maar de woorden zijn niet nieuw. En hem nemende wierpen zij hem uit, buiten Jeruzalem, buiten de wijngaard, en doden hem. En wanneer dan, er komt de vraag aan het eind van het verhaal, wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? En ze zeiden, nou, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. Dus dan weet je wat je moet doen als je slecht personeel hebt.
Slechte
doorgeven. Je doet zijn kwade dood aan. En zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. En hij zei, Jezus zei toen tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften? Dat nooit had ook ooit geweest kunnen zijn hoor. Hebt gij nooit gelezen in de schriften? Dat is Psalm 118 dus. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks van de Heer is dit geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Hetgeen betekent dus, wij begrijpen niet wat er aan de hand is. Hè? Het is wonderlijk in onze ogen. En zonder commentaar volgt dan, daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. En weet je wie die kwade landlieden voorstellen? Hè? Ja. Het koninkrijk Gods zal van u weggenomen worden. De wijngaard is dus de uitbeelding van het koninkrijk Gods. Nou ja, ook van de beloften dien aangaande natuurlijk. Maar alles wat ermee samenhangt. Het zal van u weggenomen worden en aan een volk gegeven. Dat aan staat er niet bij. Dat is een naamvallen kwestie, maar dat kun je het Nederlands niet meer zien helaas. En aan een volk gegeven dat wel degelijk zijn vruchten voortbrengt. En dan nog één. En wie op deze steen valt, of over deze steen valt, dat is hetzelfde. Die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, op wie die steen valt, die zal hij vermorzelen. En u ziet onder deze schriftplaatsen, zo links en rechts, wat de tekstverwijzingen staan. Omdat het ideeën zijn die ontleend zijn aan de Oud-Testamentische profetieën. Over die steen, enzovoorts. Hè. En dan nog vers 45. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hun sprak. Dus dan weet je precies hoe dat zit met die boze wijngaardeniers. Ze zijn een beeld niet maar van die fariseeën, maar van het judaïsme, van het Joodse volk als zodanig. Van hen zou het koninkrijk Gods worden weggenomen. En het zal gegeven worden aan een ander volk. Niet de wijngaardenier of de heer van de wijngaard zal een ander volk maken en zal aan hen de wijngaard geven. Hij zal de wijngaard geven aan een ander volk. Dat er blijkbaar al is, dat kan niet anders. En dus kan dit niet op de gemeente slaan, rechtstreeks, letterlijk. Want die bestond niet.
Nee.
Daar gaat het maar om. Bovendien, wat is nou eigenlijk de vrucht dan van de wijngaard? Welke vrucht zou het moeten voortbrengen? En het antwoord is, dat is de gemeente, jazeker. Want de wijngaard, de wijnstok en wat er was, is een beeld van de beloften aan Abraham. Dit zijn beloften die betrekking hebben op het Messiaanse Rijk, uiteraard. En de vrucht daarvan, ja, dat zijn de Nieuw-Testamentische gelovigen, uiteraard. En de eerste daarvan, dat, nou ja, die vormen de gemeente. Heb je dat nog? Dat mag toch niet al te moeilijk zijn? Nou, ik weet wel dat we het nou wel erg letterlijk nemen. Maar ja, zo staat het er toch. Hè? En let bovendien op dat we wel schriftplaatsen hebben. Die gaan we zo naartoe. Waar staat dat het gegeven wordt aan de heidenen. Maar dat neemt niet weg dat het hier toch gewoon heet een volk. Enkelvoud. Eén volk. Kennelijk een heidensvolk. En als het heidens is, betekent het niet dat het niet Israëlitisch is. Dat betekent dat het niet Joods is. Want je hebt Joden en heidenen.
Ja.
Nou goed. Vandaar ga ik gewoon weer naar 1 Petrus 2. Want de bouwlieden hebben de steen verworpen uit de psalm. Het gaat over de tempelbouw, hè. We hebben de steen verworpen, niettemin is die steen geworden tot hoofd des hoeks. In de tempel, de uiterste steen, de topsteen, de sluitsteen is ook een goede term trouwens. Maar nou even iets breder verband, hè. Neem ik hem iets verder terug. Ik probeer het snel te doen, anders kom ik met dit schriftgedeelte deze avond. Andersom, dan ben ik voor het eind van de avond ben ik nog lang niet door dit schriftgedeelte heen hier in 1 Petrus. Het is zeer uitgebreid. Dat komt omdat er verwezen wordt naar nogal veel oudtestamentische schriftplaatsen die elk dan weer hun eigen achtergrond hebben. Hè? Er staat dat wij, vers 2 van 1 Petrus 2, dat wij als nieuwgeboren kinderkens zouden zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk. De onvervalste melk, namelijk het woord betreffende, want dat is wat redelijk is, het woord betreffende. De logos. Met wij als kinderen God zouden namelijk opgroeien. Wij zouden namelijk komen, vers 4... tot de Heere, uit vers 3, die goede tieren is. Vers 4 dan weer, tot welken komende als tot een levende steen. Want de Heere, Christus namelijk, wordt geacht een levende steen te zijn. Dat zei Stanley ook, hè. Livingstone, I presume, zei hij. Okay, ja. Nou goed. Een levende steen. Van de mensen of door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En toen wisten de vertalers ineens niet meer welke schriftverwijzing ze eronder moesten zetten. Want dit zijn er al twee tegelijk. Ze komen hierna alsnog, hoor, overigens. En toen hebben ze het maar achterwege gelaten, kennelijk. Want het is een samenvoeging van Psalm 118, van de stenen van die de bouwlieden verworpen hebben. Maar het is ook Jesaja 8.
En 20.
Nou, Jesaja 8. Is het. Over de steen die dierbaar is, namelijk. Kom ik zo op terug. Wij zouden komen tot die ene steen, want wij ook zelven, vers 5, zo wordt gij ook zelven, als levende stenen. Wij worden geacht stenen te zijn. Dat is symboliek. Wij worden samengebouwd tot een geestelijk huis, zoals de stenen van de tempel, zoals in de Bijbel uitgebreid beschreven, werden samengevoegd tot één huis. Zonder dat daar ook maar herrie bij gemaakt werd. Dat wil zeggen, er kwam geen gereedschap aan te pas. De bedoeling was dat, dit wordt slecht begrepen overigens, maar de bedoeling was dat de tempel in stilte gebouwd zou worden eigenlijk. Hetgeen een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling, waarbij het werk des Heren in stilte, namelijk in het verborgene, gebeurt. Tot ongenoegen van vele levende stenen.
En dus maken ze
zelf kabaal. Dus maken ze kabaal. Ja, precies, ja, broeder. Sorry, maar dat is zo, ja. Ja. En daarom wordt dit soort symboliek slecht begrepen. Er wordt gedacht, we moeten eerst ergens op de achtergrond of bij de steengroeven moeten we in model geslagen worden. Daar gebruikt men dan de wet weer voor. En als wij eenmaal modelchristenen zijn, ja, dan kunnen we nog eens misschien toegevoegd worden aan Christus en aan die tempel. Je kunt erin leggen wat je wil. Dan dus. En je moet ook wel, want ja, je hebt wat anders bedacht. Maar de Bijbelse gedachte is simpel, dat op de plaats waar de tempel gebouwd werd, dat zou gebeuren inderdaad in stilte. In het verborgene, want het is een beeld van de totstandkoming van de gemeente. Ja. Maar die witte zijde, zo kom ik er niet door. Dus, hè. Wij worden gebouwd tot een geestelijk huis. Petrus gaat er trouwens snel doorheen, dat vind ik leuk, want die blijkt geen enkel probleem te hebben met symboliek. Een geestelijk huis. Samen vormen we dus een huis van stenen die gevoegd zijn geworden. Dat is de terminologie van Paulus ook in Efeze 4. Samengevoegd door allerlei voegselen enzovoort. Maar het heet eerst een geestelijk huis. Maar aangezien een huis ook een volk is, of een huishouding, een familie, heet het in tweede instantie een heilig priesterdom. Vandaar dat het woordje tot er ook niet meer voor staat. Het heet eerst geestelijk huis. Wij zouden er misschien een schuine streep tussen zetten, een slash, hè? Een geestelijk huis, een heilig priesterdom. Want dat huis van gevormd door al die stenen is weer een uitbeelding van de verzamelde priesters, het priesterdom. De verzamelde priesters die immers één familie zijn en als zodanig bij elkaar horen. Je kunt hen ook een huis noemen. Het heet trouwens het huis van de hoge priester, dan wel het huis van de priesters. Het huis van Aaron heet het trouwens ook bij gelegenheid. En het idee is dat die beide huizen die hier genoemd worden dus hetzelfde uitbeelden. Namelijk, ze zijn een uitbeelding van de gemeente in onze dagen, waarbij wij samengevoegd worden tot één priesterlijk volk. Die hebben u toch, hè? En we worden samengevoegd aan of gevoegd tot of aan die verworpen steen. Door de mensen verworpen. Want dat stond er al. Maar bij God uitverkoren. Of door God uitverkoren, dat kan ook. Want dit is een van de schriftplaatsen trouwens waar staat dat Christus zelf is uitverkoren. En dat is van belang omdat onze zogenaamde uitverkiezing berust op de uitverkiezing van Christus. En voor zover wij in hem zijn, zijn wij in hem uitverkoren. De vraag zou moeten zijn, uitverkoren tot wat? En het antwoord is, om priester te zijn. Ja, tot koningen en priesters, zeker wel. Tot een heilig priesterdom, heet het hier. Een geestelijk huis, een heilig priesterdom. Wat moeten priesters doen? Want we gaan snel, hè? Wat moeten priesters doen? Wat zouden ze doen? Nou, offeranden offeren. Om offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Waar de man het over heeft, waar de apostel het over heeft, is over onze positie als kinderen Gods hier op aarde. Waarbij het de bedoeling is dat onze levens zouden zijn tot eer van God. En het is de bedoeling dat we niet langer der heidenen wil volbrengen, maar de welbehagelijke wil van God. Ik sloeg even een bladzijde om, want daar staat dat dan weer. In de rest van de brief enzovoort. Dat is de inhoud van de brief als zodanig. Wij zijn priesters, we zijn kinderen Gods. We maken deel uit van dat priesterdom. En de bedoeling is dat we dus ook als priesters zouden leven. Precies als in het Oude Testament. Want je wordt niet door een priester door goed je best te doen, een opleiding te volgen en dan te solliciteren en dat soort dingen meer. Je wordt ook niet een priester door je als priester te gedragen. Het is andersom. Je wordt als priester geboren. Dat was onder het oude verbond namelijk zo. Dat bedoel ik, hè. Je wordt als priester geboren. En de bedoeling is dat je dan ook inderdaad meldt voor de priesterlijke dienst. Niet om priester te worden, want dat was jou. En zo is het met ons ook. Wij worden wedergeboren. Dan zijn we priesters. Dat weet je niet op dat moment misschien. Dat wisten die Aaron niet en ook niet. Maar dat zal ze wel verteld zijn. En zo is het met ons ook. Het wordt ons verteld. En we worden dus opgeroepen om met vrijmoedigheid in te gaan tot de troon der genade achter de hoge priester aan. Maar dat is de Hebreeënbrief die het zo formuleert. En Romeinen zegt het nog simpeler, zonder al die symboliek erbij. Die zegt gewoon, ik bid u dat gij uw lichaam bestelt tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Dat is priesterlijk werk, ja. Zo is dat. Maar goed, een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En wij hebben het er nu niet over gehad, maar nou komt hij. Het verbijsterende is natuurlijk toch dat wij al een priesterlijk volk kenden. Dat was namelijk Israël van oudsher. Of op zijn minst de Aaronieten binnen de stam van Levi binnen Israël. Maar eigenlijk het hele volk, hè? Het hele volk werd geacht een priesterlijk volk te zijn. Ja. En hier wordt het aan ons toegeschreven. En het gebeurt alsnog in tweede instantie hier in vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En die is nog sterker, omdat mocht je er niet aan gedacht hebben dat er al zo'n priesterlijk volk was van oudsher, dan kan je het hier toch eigenlijk helemaal niet meer missen. Omdat de woorden in 1 Petrus 2 vers 9 direct ontleend zijn aan Exodus 19. En daar gaat het over Israël. Dus ter gelegenheid van de wetgeving enzovoort. Aan het begin van het oude verbond. Dit komt dan uit het Hebreeuws via het Grieks tot ons. Dus het is niet helemaal hetzelfde als wat in Exodus 19 staat. Maar er staat daar precies hetzelfde. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Dat weet iedereen, hè, dat Israël het uitverkoren volk is. Dus daar hoef ik niks aan toe te voegen. Een koninklijk priesterdom. Nou ja, en in Exodus 19 staat, als ik me goed herinner, een priesterlijk koninkrijk. Of zo, precies andersom, maar dat is het, dat maakt niet uit. Dat is hetzelfde. Het is hooguit een kwestie van klemtoon. Dat is voor de leesoefeningen. En bij een koninklijk priesterdom ligt de nadruk op het priesterschap, omdat dat een zelfstandig naamwoord is. En koninklijk is een bijvoeglijk naamwoord, dat is zwakker. En als er dus staat een priesterlijk koninkrijk, dan ligt de klemtoon op het koningschap. Omdat dat het zelfstandige naamwoord is, daar kun je voor kiezen. Maar goed. Maar niettemin, je zou de woorden meteen moeten herkennen. Het gaat over Israël. Maar inderdaad bij de gemeente ligt vooralsnog, zolang die gebouwd wordt in onze dagen, de nadruk niet op koningschap uiteraard, maar wel op priesterschap. Nou goed. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, dat staat er ook in Exodus 19. Een verkregen volk, dat staat ook in Exodus 19, dat heet dan een volk mij ten eigendom. Een verkregen volk, ten eigendom, wil zeggen mijn eigendom geworden, en dat is hetzelfde als verkregen. Het is volkomen hetzelfde. En dan volgt de praktische consequentie, die staat er daar niet zo compact bij. Namelijk, opdat gij zoudt verkondigen, want dat is wat dat koninklijke priesterlijke volk zou doen. Verkondigen. En misschien is u dat ook ontgaan, maar de priesters van Aaron, dat wil zeggen de Levitische priesters naar de ordening van Aaron, hadden echt niet als eerste verantwoordelijkheid te beheren van een tempel of het volbrengen van rituelen of zo. Ze hadden als eerste verantwoordelijkheid het spreken, het verkondigen dus, het spreken van de woorden Gods. Ja, en dat is de reden waarom ze niet in een groep allemaal bij elkaar rondom de tempel woonden, maar waarom ze zelfs helemaal geen eigen stamgebied kregen, maar verspreid moesten leven onder de stammen van Israël, opdat overal waar men maar was in Israël, moest er altijd ergens in de buurt een priester te vinden zijn. Waarom? Nou, als er vragen waren over de wet. Als men iets wilde weten over het woord van God. Dan ging je naar de priester, dan ging je het vragen. Vandaar dat priesters en schriftgeleerden, dus in hoge mate een synoniemia, hè, dat is eigenlijk hetzelfde, als het helemaal goed is. De priesters waren in ieder geval schriftgeleerden. Dat moesten ze zo zijn. En later lezen wij in Hosea, maar dat is pas in hoofdstuk 4... dat Israël uit het priesterlijke ambt ontslagen werd omdat men de kennis verworpen had. Want als men geen kennis heeft, kan men geen priester zijn. Nou ja, wel de deuren van het tempelgebouw was morgens vroeg openen en de kachel aanmaken en de lampjes branden te houden en het water in het wasvat verversen en de tafel der toonbroden dekken. Dat hoefde toch maar eens in de week, dat moet toch, hè? Dat was ook priesterlijk werk, ja, maar dat is niet het belangrijkste. Het was wel eervol, daar gaat het verder niet om. Maar het belangrijke priesterlijke werk was het spreken van de woorden Gods. En in Hebreeën lees je dan ook inderdaad dat Christus, die de hoge priester is van het nieuwe verbond, wel, hij is degene door wie God spreekt. Dat staat in vers 1 van hoofdstuk 1, dat begint er gewoon mee. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En later wordt het een paar keer herhaald. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En nog een keer, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Maar die spreker is ten alle tijde de Heer zelf. Nou ja. Een koninklijk priesterlijk volk. Zodat je nou hier toch aardig bij de vraag terechtkomt. Ja, is nou Israël dat koninklijke priesterlijke uitverkoren volk? Of is de gemeente dat? En het antwoord is in de praktijk, het is de gemeente. En dat staat hier ook. Want nou neem ik hem weer op. Wij waren ongeveer bij einde van vers 5. Om geestelijke offeranden op te offeren. Mocht u willen weten wat dat ongeveer is. Dan hadden we dus vers 9. Waar staat om te verkondigen. Of op dat gij zult verkondigen. Want de eerste offers die we als gelovigen brengen. Brengen wij met onze lippen. Hebreeën 13. Maar het volgt hier ook uit. En in Hebreeën 13 staat het letterlijk. En dat is weer ontleend weer aan Hosea. Wij brengen hem de varren onze lippen, heet dat, hè? Offers van onze lippen, ja. Prachtige beeldspraak. Maar nou terug, hè? 1 Petrus 2, vers 6. Vanwege die kwestie, daarom is ook vervat in de schrift. En dan komt het hele vers, waarnaar al verwezen was in vers 4. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft is hij dierbaar, maar de ongehoorzame, tot de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks, de steen des aanstoots en een rots der ergernis. En heb je bij elkaar 3 schriftplaatsen geciteerd gekregen uit het Oude Testament. Het is een prachtschriftgedeelte. Het eerste was, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Die is al een beetje vervormd trouwens. Maar die is uit Jesaja 28. Waar het heet een beproefde steen, een grondsteen. Ik leg in Sion zo'n kostelijke steen. Een beproefde staat niet uiterste hoeksteen. Dat is wat Petrus eraan toevoegt. Maar dat heeft hij al uit Psalm 118 gehaald en eraan toegevoegd. Want in Psalm 118, dat is het volgende citaat. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. En hoofd is hetzelfde als uiterste. Hoofd, dat is rosh. Het is dat wat uitsteekt. Het hoogste, het eerste, het uiterste. En die twee stenen worden dus door Petrus als identiek verklaard. De een is echter een fundament en de ander is de top van het bouwwerk. En toch is het dezelfde steen. Ja, in de symboliek kunnen die dingen. Het fundament is Christus, zei Paulus in 1 Korinthe 3. Niemand kan een ander fundament leggen dan het gelegd is. En het fundament is Christus, toch? Maar in Efeze 2, het eind van het hoofdstuk, heeft hij het wel degelijk over een steen die is hoofd des hoeks. Een uiterste hoeksteen. En hoewel die tekst dikwijls toch slecht gelezen wordt, moet ik u zeggen, het gaat daar niet over een fundament. Maar het gaat daar inmiddels eveneens over de top van het bouwwerk. En de voorstelling is die van een piramide eigenlijk, maar toe maar. De laatste steen, de hoogste steen. Maar nou gaat hij weer, 1 Petrus 2. En er stond dus eerst een kostelijke steen, waarvan gezegd wordt, wie gelooft, die zal niet beschaamd worden. Of anders, wie gelooft, zal niet haasten. Dat betekent gewoon, wie gelooft, zal er niet bij vandaan lopen. Dat is haasten, rennen. En zo staat het in de Statenvertaling van Jesaja 28, dacht ik. Kijk altijd rond, anders roept voor iemand mee, staat het anders. Wie gelooft, die zal niet haasten. Maar beschaamd worden, zoals het gelezen wordt hier in 1 Petrus 2, vers 6. Dat kan ook heel goed, want het woord voor beschamen in het Hebreeuws, in het Joodse denken dus ook. Dat mag je van Petrus aannemen dat hij dat deed. Het woord beschaamd worden heeft in de grond de betekenis van verbleken, in de zin van zich terugtrekken, dan wel zich verschuilen, oftewel in de ijle lucht oplossen, in het niets verdwijnen. Dat is beschaamd worden. De uiteindelijke betekenis is die van verdwijnen. Vandaar dat van de goddelozen ook staat dat ze beschaamd zullen worden. En dat moet je niet vertalen met ze zullen teleurgesteld worden. Dat is veel te zwak. Ze zullen verdwijnen. Dat staat er. Ze zullen beschaamd worden. Ze zullen namelijk niet meer zijn. Je moet het woord eigenlijk kennen. Hè? Verdwijnen. Eventueel achter een bedekking. En dus het is twee keer hetzelfde. Het is echt hetzelfde. Die zal niet haasten in de zin van hard weglopen. Of zal niet beschaamd worden. Zal niet weglopen. Wie gelooft zal niet bij die steen vandaan lopen. Maar de meesten die bij het kruis waren, liepen hard weg. Zo zonder meer. Maar goed. Trekken zich terug, moeten er niets van hebben, verdwijnen. Willen er niet mee te maken hebben. En dan komt hij, vers 7, weer, van 1 Petrus 2. U dan, dat wil zeggen, voor u die gelooft, is hij dierbaar. Christus, de steen. Voor u die gelooft, is hij dierbaar. Die steen uit, die dierbare steen uit het Oude Testament, dus, hè. Voor u die gelooft is hij dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd, de ongelovigen, tot de ongelovigen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des zoeks, een steen des, tot zover, is geworden tot hoofd des zoeks. Tot wie werd dat gezegd? We hebben het net gelezen. Nee, ik heb Psalm 118 weliswaar niet opgezocht. Maar in Matthäus 21 is duidelijk genoeg. Het wordt gezegd tot het ongelovige Joodse volk. Ja. Tot hen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. En tot hen wordt gezegd, de steen is geworden een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Maar dat is weer een andere tekst. Dat is Jesaja 8. En ik vermoed dat wij vorige keer daar waren. In Jesaja 8, vers 14, daar waren we toch vorige keer, meen ik. Omdat daar staat, dan zal hij tot een heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en rots der struikeling. Die woorden zijn dat. Voor de beide huizen van Israël. Voor de beide huizen van Israël. Namelijk tot de strik en net voor de inwoners van Jeruzalem. Dat is het Joodse volk. Hebben die nog? Daar heeft Petrus het dus over, want dat is wat hij citeert. Zat het er niet onder in mijn Bijbel? Nee, ik geloof niet. Jawel, jawel, jawel. Jesaja 8, vers 14. Inderdaad. Dat staat eronder. Dat kan ook niet missen. De uitdrukking moet daar vandaan komen. Dat wil zeggen, hij is voor de ongelovigen een steen des aanstoots en rots der ergernis. Of beter nog, Petrus paste beide teksten toe op het Joodse volk, implicerend de bouwlieden die de steen verwierpen zijn een beeld van het Joodse volk. Psalm 118. En wat betreft de steen des aanstoots en de rots der ergernis, ja, dat wordt gezegd van de inwoners van Jeruzalem, kennelijk in Jesaja 8, vers 14. En dan ben je dus weer terecht bij het Joodse volk. En dan verder. Die bouwlieden, dat ongelovige Joodse volk, die ongehoorzame, dat zijn namelijk degenen, vers 8, degenen die zich aan het woord stoten. Nou ja, ze stoten zich aan die steen des aanstoots. Maar dat is Christus. En ze stoten zich aan het woord, maar ze stoten zich natuurlijk aan hem die de inhoud is van het woord, of die het woord is, zo kun je het ook nog zeggen, aan Christus zelf, de Messias. Ze stoten zich aan het woord ongehoorzaam zijnde. En dan staat er waartoe zij ook gezet zijn. Altijd een mooie tekst voor de leer van uitverkiezing. Sommigen zijn bestemd om ongelovig te zijn. En sommigen om gelovig te zijn. Maar de Bijbel leert anders. De Bijbel leert dat het zo niet is. En dat betekent dus ook dat je dit vers zo niet lezen moet. En dat moet ook niet, want waartoe zijn zij gezet? Om ongehoorzaam te zijn? Nee, om zich te stoten aan de steen. En wie zich stoot aan de steen, wat gebeurt daarmee? Die wordt verpletterd. Dat hebben we net gelezen. Ja, Judas is daar natuurlijk het voorbeeld van. Hè? Die is zo vriendelijk geweest. Nou ja, die was zo onvriendelijk om ons toch een voorbeeld te geven. Over, ja, sorry. Maar dat is zo, ja. Zij zijn gezet om zich te stoten. Dat wil zeggen om te vallen. Omdat zij ongehoorzaam zijn. Dat is de kwestie. Ze zijn niet bestemd om ongehoorzaam te zijn. En dat God wist van tevoren dat ze als volk ongehoorzaam zijn, zouden zijn, heeft daar niets mee te maken. Goed. En dan gaat hij weer. Opnieuw, vers 7. U dan die gelooft, is hij dierbaar? Maar hij is niet dierbaar voor de ongehoorzamen, voor het Joodse volk. Die steen, die kostelijke steen, die beproefde steen, die dierbare steen. En dan komt vers 9. Maar gij, zij niet. Maar gij, want tot nog toe heb ik het niet met de goede klemtoon hardop gelezen. Want dat moet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, de koning Christus. Nou ja, volgens mij. Nou ja, dan komt die, dat citaat uit Exodus 19... toegepast op Israël als priesterlijk en koninklijk volk. Maar wat er nou staat gewoon is, ja, dat zijn zij niet, maar niet de Joden, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Het gaat om een tegenstelling tussen die beiden. Is dan de gemeente in de plaats van Israël gekomen? Het antwoord is nu volmondig. Ja, maar en de vraag naar welke plaats is dat dan, wordt ook meteen beantwoord, hoewel nooit iemand die vraag stelt, behalve ik, hè. Ja, welke plaats is dat dan? Die van een koninklijk priesterlijk uitverkoren volk. Want in die positie staat de gemeente in de praktijk. Maar daarmee zijn we er nog niet. Dit is al moeilijk genoeg, hè? Ja, in dispensationalistische kring ook natuurlijk, hè? Want dan wil men dit ook niet horen. Men ontkent liever ook niet dat de gemeente een priesterlijk volk is, dat wil men wel geloven. Maar dat het is in de plaats van Israël, dat wil men weer niet accepteren. Dus dat wordt toch hoogst problematisch. Maar goed. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk enzovoort. Wie? Gij die gelooft, dat was vers 7, u die gelooft. Maar de vraag is opnieuw, wie? Wie is het dan die gelooft? Nou, vers 10. En daar ging het me om, uiteraard. Gij die eertijds lo ami, geen volk, ik vertaal hem even terug naar Hebreeuws. Hè? Gij die eertijds lo ami waart, maar nu ami zijt, Gods volk, in de zin van mijn volk, hè? Dat van God. En mocht u denken dat het toeval is dat je min of meer de termen uit Hosea tegenkomt, moet ik u zeggen, dat is geen toeval, want het gaat zo ook verder. Namelijk, die eertijds wordt geleend gewoon uit de voorgaande zinnen, die lo-ruhama waard, maar nu Rugama zijt geworden. Dus je kan hem niet missen, dat komt uit Hosea, staat er ook keurig onder. Je kan hem niet missen, of je het leuk vindt of niet, komt uit Hosea 1, vers 10. En we zeiden er straks, Peter zei het ook trouwens, u die gelooft. Gij, zei het een uitverkozen, u die gelooft. Maar wat waren zij dan wel wij dan, voordat wij tot geloof kwamen? Nou, dat zegt vers 10. Voordat wij tot geloof kwamen en Ami werden, waren wij Lo-Ami en Lo-Ruhama, maar niet de gemeente. Want er is geen tijd geweest of zal er zijn dat de gemeente Lo-Ami of Lo-Ruhama is, uiteraard. Dat kan helemaal niet. En dan zie je het probleem van zo'n schriftplaats. Het gaat over historische achtergrond van de gemeente als zodanig. Maar je krijgt nu een antwoord op de vraag: wie zijn dan die vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië? Hoezo vreemdelingen? Hoezo in de verstrooiing? En het antwoord is: nee, maar het zijn ook niet, het zijn niet Joden. Het gaat niet om de Joden als zodanig, daar heeft hij het niet over. Hij heeft het over de 10 stammen van Israël. Of althans, dat deel daarvan dat zich bevindt in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En zoek die plaatsen maar op de kaart. Dan zal ik u wijzen hoe in de tijd een belangrijk deel van Israël, van de 10 stammen van Israël, langs dat gebied gepasseerd is. Van oost naar west. Jazeker wel. En dat de naam Galatië daar ook inderdaad rechtstreeks vandaan komt. Want de Galatië, Galaten, dat waren degenen oorspronkelijk die kwamen uit Gilead. En zij waren dan ook de eersten die ooit werden weggevoerd in ballingschap. De Assyrische ballingschap, naam Gilead. Oostelijk van de Jordaan. De stammen van Ruben en Gad. En de halve stam van Manasse. Gilead. Het oudste deel, het eerste deel wat weggevoerd werd. En zij zijn de geschiedenis ingegaan als Galaten. En een andere taal, Kelten. En hebben de naam Galatië dus gevestigd. En ook de naam Gallië enzovoorts. Het is een deel van het verhaal, maar het is een belangrijk deel. En het is algemeen bekend. Tenminste onder de historici, voor zover die er nog zijn natuurlijk, maar doe maar weer. Hoef ik het verder ook niet over te hebben. Trouwens, het staat zelfs in gewoon algemeen orthodoxe bijbelcommentaren, dat Galatië, dat we, al die plaatsen, dat weet u, Galatië, Pontus, Cappadocië, Azië, dat ligt allemaal in wat wij populair Klein-Azië noemen, zeg maar in het tegenwoordige Turkije, dat weet u, hè? In het zuiden aan de Middellandse Zee, in het noorden aan de Zwarte Zee ongeveer, het noordwesten aan de Bosporus en hoe dat maar heet, de Dardanellen. Bosporus en wat het maar was allemaal. Dat gebied is dat, hè. De term Galatië, er staat echt in alle orthodoxe bijbelcommentaren, als het over de Galatenbrief gaat bijvoorbeeld, dan staat erin dat het zo heet, omdat de naam gegeven is door de Galliërs. Galliërs. En dan zeg je, waar moeten die daar, want die horen te wonen in wat wij tegenwoordig Frankrijk noemen, na de grote volksverhuizing. En het antwoord is nee, maar het waren Kelten, dan wel Galliërs, die dienst hadden gedaan in de Romeinse legers. Want velen hebben dat inderdaad gedaan. Je moet toch aan de kost komen, nietwaar? Wat is er nou leuker dan, nou ja, laat maar zitten. Toen maar. Met vreemdelingenlegioen gingen ze, zeg maar. Maar ze werkten voor de Romeinen. Maar na zoveel jaar dienst zwaaiden ze af, want die jongens gingen ook nogal vroeg met pensioen. Als ze het al haalden, overigens. En dan mochten ze zich, omdat ze veteranen waren, mochten ze zich vestigen in bepaalde gebieden ter keuze. Daar komt onze term koloniën vandaan. Want de Romeinse koloniën. Dat waren plaatsen waar de veteranen zich mochten vestigen. Kregen ze een stuk grond. En ze hadden bewijzen van pensioen of in onderhoud te voorzien. En daar in Klein-Azië, want wij noemen dat populair allemaal tegenwoordig bij elkaar Klein-Azië, want anders wordt het ons te ingewikkeld. Daar in Klein-Azië was dus een gebied waar die veteranen zich vestigden, en met name Galliërs. En dus heet dat specifieke gebied Galatië. Dat klopt ook nog. Maar het gaat nog veel verder terug, want de vraag is waarom vestigden zij zich daar? En het antwoord is, omdat daar dezelfde taal gesproken werd, dezelfde soort volk woonde, wat nooit verder getrokken was naar het westen. Daar woonden Galliërs. Nou ja, hoe ze maar genoemd werden, Kimmeriërs, maakt me nou niet uit onder welke naam precies. Maar dat is het. Dus als je de 10 stammen ergens zoekt, nou ja, in die dagen lag dat zeer voor de hand om daar te zoeken. In het gebied, sowieso rondom de Zwarte Zee. Maar vooruit. Maar wat we vinden dus, is dat apostel Petrus uitdrukkelijk schrijft aan deze lui. Hij noemt hen vreemdelingen en hij noemt hen in de diaspora, verstrooid. En hij beschouwt ze niet als Joods. Hij zegt, maar gij, zegt een uitverkoren volk. Wie? Gij, die eertijds Lo-Ami waard. Nou ja, als je gezien hebt dat die termen Lo-Ami en Lo-Ruhama in Hosea 1 wis en waarachtig van toepassing zijn op de 10 stammen van Israël, dat wil zeggen niet op de Joden, maar het andere huis van Israël, dan is hiermee de hele geschiedenis verklaard. En is ook verklaard die merkwaardige introductie of adressering van deze Petrusbrief. En bovendien zijn de woorden uit 1 Petrus 2 verklaard, gij die eertijds geen volk waard, enzovoort. Wat gezegd wordt is gewoon dat de priesterlijke en koninklijke functie die nog berustte bij Juda, omdat de 10 stammen al lang geleden daaruit ontslagen waren, zoals we in Hosea ooit nog verder zullen lezen, dat diezelfde positie nu in nieuwtestamentische tijd alsnog wordt teruggegeven aan zeg maar die 10 stammen, aan het andere huis van Israël, omdat het nu van Juda wordt weggenomen. Gaat van de een naar de ander. En op die wijze wordt dus ook vervuld wat de oud-testamentische profeten menigmaal zeggen. Israël zou altijd continu Gods volk zijn. Niet pas na de wederkomst van Christus en sinds de 1000 jaren of zo, maar sinds de beloofd is. En zo is het gebleven. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg wat Petrus betreft. Daarmee, we zijn hier nou in de buurt, maar ik moet het er eigenlijk niet over hebben, maar dit is 1 Petrus 2, maar daarmee is ook meteen licht geworpen op de aanhef, dat wil zeggen de adressering van de brief van Jacobus. Want die richt zijn brief dan toch heel uitdrukkelijk aan de 12 stammen. Aan de 12 stammen. Die in de verstrooiing zijn. Met andere woorden, man moet toch enige idee gehad hebben wie en waar die lui zijn. Neemt niet weg dat je ook uit deze brief van Jacobus kunt afleiden dat de brief wel degelijk geschreven is aan gelovigen. Maar het idee dat gelovigen zijn uit de Joden, dat is iets wat men er kunstmatig inlegt. Ik kan u ook wel zeggen hoe men dat doet. Er staat in Jacobus 2 vers 2, zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger. Uit zo'n vers kun je mooi afleiden dat de vergadering der gelovigen niet pas in Plymouth. Goed, laat me zitten. Maar dat hij toen in die altijd al bestond. Dat heb ik nog nooit iemand horen beweren. Maar ik heb wel horen beweren dat aangezien daar in het Grieks voor vergadering het woord synagoge staat, was het dus een Joodse gemeenschap van gelovigen. Omdat de synagoge staat. Ik probeer dom te kijken, maar. Zuster, synagoge is Grieks. Dat is een Grieks woord. Dat heet alleen maar in het Grieks een synagoge, maar het betekent gewoon vergadering. En elke vergadering heet in het Grieks nou eenmaal een synagoge, want het is niet een Joods woord. Bovendien de Joden zelf, maar dat is niet een echt goed argument wat ik nu gebruik, maar de Joden zelf noemen het ook nooit een synagoge. Echt niet. Nou ja, de Askenazische Joden noemen het een shul. Die gaan naar de shul op Sabbath. Hè? Ja. Sabbath. Ja. En hoe de Portugese Joden het noemen, weet ik niet. Maar de, niet synagoge, dat is de Griekse term. Uit de oudheid. Kortom, er valt uit deze brief van Jacobus echt niet af te leiden dat hij schrijft aan gelovigen uit de Joden. Wel dat hij schrijft aan gelovigen uit Israël. Waarbij het onderscheid niet maakt tussen de stammen van Israël, dus gewoon de 12 stammen van Israël. Daar kun je dus verder helemaal niets mee. Van 1 Petrus 2 gaan wij naar Romeinen hoofdstuk 9. En daar is dit werkelijk het onderwerp. Komt hierop neer dat als in Romeinen 1 tot en met 8 uiteengezet is op welke wijze een mens zalig wordt via de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, dan is de climax van de uiteenzetting die in Romeinen 8, dat is de climax. En daar wordt gezegd dat wij die kinderen God zijn, nu we met Christus zijn opgewekt enzovoort, zijn wij erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat is Romeinen 8 vers 17. En worden wij als kinderen Gods geleid naar onze zoonstelling, dat staat feitelijk al in vers 14. En anders staat het wel in vers 15. We hebben ontvangen de geest der aanstelling tot zoon, of gewoon de geest der zoonstelling. Laat u niet misleiden door wat er in de Statenvertaling gedrukt staat. Zoonstelling, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde woorden worden in een gelijk verband ook aangehaald trouwens in Galaten hoofdstuk 4. Daar staat het ook bij, Abba, Vader. En het is niet voor niks dat daar die Hebreeuwse term Abba tussen staat. Want dat betekent dat wij van doen hebben met wel degelijk oud-testamentische beginselen. Met betrekking tot het erfrecht enzovoorts. Hè. Vandaar Abba, Vader. Het is niet wat nieuws. Dit komt uit het Oude Testament. Die aanstelling tot zonen. Zo ontleend aan de aan Genesis in elk geval uitgebreid. Maar het hele punt is, wij zouden weliswaar tot zonen gesteld worden ter gelegenheid van de verlossing onzes lichaams. Dat is het eind van vers 23 van Romeinen 8. Maar het punt is dat deze dingen, die met betrekking tot eerst geboorterecht en zoonstelling, die zijn beloofd aan Israël. Want dat zou het volk zijn van eerst geboren. U weet wel, Israël is mijn zoon en Ephraim is mijn eerstgeborene. Uit Jeremia 31 is dat. Ik probeer daar niet op in te gaan waarom het daar staat, maar toe maar. Want ik heb maar een half uur en dat is eigenlijk wel voldoende voor zo'n uitweiding. Maar het zijn dingen die zijn aan Israël beloofd. En dat levert dus de vraag op, hoe zit het dan met Israël? Hoe kan de gemeente nou een volk van eerstgeborenen zijn? En ook zo genoemd worden letterlijk in Hebreeën 12. Gij zijt gekomen tot de gemeente van eerstgeborenen. Maar hier staat dat ook, hè? Romeinen 8. En dan wordt de vraag gesteld, maar hoe zit het dan met Israël? En dan wordt het ingewikkeld, hè? Dan staat er, nou ja, vers 6 van hoofdstuk 9. Eerst in tot 1 tot en met 5 wordt namelijk bevestigd dat dit de roeping van Israël was. Dat stond in vers 4, hè? Welke Israëlieten zijn en van wie, van welken of van welker is de aanstelling tot zonen? En het is net aan de gemeente toegeschreven in hoofdstuk 8. Hoe zit dat dan? Nou goed. Dan volgt vers 6. Ik zeg, dit zeg ik, of dit vertel ik, hoe het maar is. Alsof het woord Gods ware uitgevallen. Want dat zou je denken, dat het woord Gods is uitgevallen. Zo van, laat maar zitten. God had het in Israël beloofd, maar het gaat niet door. In de plaats daarvan gaat het naar de kerk. En zo wordt het officieel geleerd. Namelijk, laat maar zitten, Israël was ongelovig. Het gaat naar de kerk en dat was het dan. En met terugwerkende kracht leest men voor Israël in het Oude Testament dan ook gewoon de kerk. Hè? Als het over de kerk gaat. In ieder geval als het over zegeningen gaat voor Israël. Ja. Dan staat er boven het schriftgedeelte zegeningen voor Gods kerk en zo.
Wordt
je
dan
wat moeilijker? Ja, dat gebeurt zo, hè? Met terugwerkende kracht. Nou ja, goed. Maar alsof het woord Gods ware uitgevallen. En dan gaat hij uitleggen hoe dat zit. Het is beloofd aan Israël, maar ja. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En nog iets verder terug, want Israël is Jacob, hè. Nog iets verder terug. Nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn ze alle kinderen in de zin van erfgenamen. Of verzonen staat of niet, weet ik niet. Maar doet er nou ook niet toe. Je kunt het toch begrijpen. Want, of maar, in Isaac zal je zaad genoemd worden. Want Abraham had eerst een zoon Ismaël en daarna een zoon Isaac. Maar de beloften die aan Abraham en zijn zaad gedaan werden, worden niet vererfd via Ismaël, maar via Isaac. Dus dan kan je wel zeggen, wij stammen van Abraham af. Dan zegt Paulus, ja, dat kan nog wel wezen, maar... dat zei de Heer. Die zei, dat kan wel wezen, maar... Dan zou je toch ook op zijn minst ook moeten wandelen in de voetstappen van Abraham. Maar dat doen jullie niet. En daarna zei hij, gij zijt kinderen van de duivel. In Johannes 8.
Ja.
7, 8. Doe maar. Kortom, dat zegt niet zoveel. Is het Israël van nature misschien wel. Maar of het erfgenaam is van de belofte staat nog te bezien. Is dus het idee. En de conclusie is, niet de vleeselijke kinderen, vers 8, gewoon de natuurlijke, zijn kinderen Gods en dus erfgenamen van de belofte, maar de kinderen of zonen die beloofd waren. Maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend, degenen die beloofd waren, niet zomaar de natuurlijke afstammelingen. Dus het wordt toch een wat ingewikkelde zaak. Wat is dat eigenlijk, Israël? Hoe bedoel u Israël? Het natuurlijke Israël? De afstammelingen van Abraham zijn de Ismaëlieten ook. De afstammelingen van Israël, Jacob. Of van Isaac bedoel ik, afstammelingen van Isaac. Ja, dat zijn de Edomieten ook. Dus het wordt toch wel moeilijk. En als je dan strikt genomen verder gaat in Genesis, dan kom je bij een volgende generatie, kinderen van Jacob, van Israël. Ja, maar de belofte werd vererfd aan Ephraim. En niet aan, aan Gad. Hè? Of aan Juda. Nou, een beetje aan Juda, maar... daar wordt het dus ingewikkeld. Maar dat haalt de apostel hier niet eens aan, hoor. Hij zegt gewoon als voorbeeld, ja, dat kan er wel zijn, maar... Van nature mag het waar zijn, maar of dat ook wat van doen heeft met de vervulling van Gods beloften, dat is nog maar de vraag. Zo simpel is het niet. En dan wijt hij uit over Sara die een zoon zou hebben, namelijk Isaac. En dus niet Ismaël, want die telt niet. En daarna in de volgende generatie bij Isaac, daaruit werd een tweeling geboren. Maar voordat die twee geboren werden, werd er gezegd, vers 12, de meerdere zal de mindere dienen. Dat wil zeggen, de oudste wordt achtergesteld bij de jongste, want de erfenis gaat naar de jongste. En Esau komt er dus naast te staan. Inderdaad, ja. Hetgeen zelfs aangehaald wordt nog in Malachi 1 vers 2, zegt Paulus. Hier in vers 13. Het is dus tamelijk ingewikkeld. Daarna schrijft de apostel. Nou ja, het is een kwestie van hoe God het bepaald heeft. En beloofd heeft. En wat God in gedachten had. Zie je? En dan sla ik een stukje over, omdat het er weinig mee van doen heeft. En kom ik terecht in vers 21. Heeft de pottenbakker geen macht over het leem? Is de retorische vraag. Want er staat natuurlijk gewoon, de pottenbakker heeft macht over het leem om uit dezelfde klomp leem te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere. En dus uit Isaac maakt hij Esau en Jacob, het ene ter onere en het andere ter ere. Bij wijze van spreken. Als voorbeeld. En verder in vers 22. En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Er wordt verwezen hier in vers 21 feitelijk naar Jeremia hoofdstuk 18. En in Jeremia 18 namelijk krijgt Jeremia de opdracht om zich te vervoegen bij de pottenbakker. Hij moest naar het huis van de pottenbakker. En de heer zei, en daar heb ik wat te zeggen. Hij moest eerst de plaatjes bekijken. Eens kijken wat daar gebeurde en daarna kreeg ik commentaar. Ik zoek hem niet op, want het neemt me te veel tijd. Maar wat er gebeurde is simpel, ik zoek hem met opzet niet op, want omdat in het hoofdstuk nog veel meer staat over deze kwestie. En het is een soort parallel aan Hosea 1 en 2, maar goed. Maar ik zoek hem nu niet op, want ik wil hier graag doorheen. Wat er gebeurt is dat hij komt in het huis van de pottenbakker, Jeremia. En hij ziet daar, de pottenbakker, die maakte een werk op de schijven, heet dat. Jeremia, de uitvinder van het dammen. Ja, hij maakte werk op de schijven. U weet toch hoe dat gaat met die schijven? Eentje beneden, dat is met de ju of zoiets. Oh nee, dat was de schadersliep. Nou ja, toen maar. En dan schijf bovenop, die draait dan. Dan krijg je een draaitafel, dus de eerste discjockey. Nog wel natuurlijk. Ja. En op die draaiende schijf, dat doet de pottenbakker nu nog. Maakt hij, doet het eens voor, zuster, ja. Sierlijk met de handen zo. Maakte hij zo een vat, staat er. En daarna verdierf hij het onder zijn handen. Zo van in één keer weer weg. En toen maakte de pottenbakker, maar ging in dezelfde vloeiende beweging door. Ik weet niet of u wel eens gezien hebt hoe dat gaat. Het zijn vloeiende bewegingen. Maakte hij uit diezelfde klomp leem alsnog een vat. Maar het was dan wel het tweede. Uit hetzelfde leem. En de clou daarvan is gewoon, en er staat er ook bij, dat het gaat over een vat ter onere dat eerst gemaakt wordt. En het wordt vernietigd. En daarna wordt uit dezelfde klomp leem alsnog een ander vat gemaakt. En dat heet dan een vat ter ere. Want het is uit dezelfde klomp leem. De traditionele christelijke verklaring is deze. Het vat ter onere is Israël. En het wordt vernietigd. En toen maakte God alsnog een vat ter ere. En dat is de gemeente. En dat past redelijk goed hierin. Romeinen 9 tot de helft weer klaar. Maar het is niet nauwkeurig genoeg. Het is niet nauwkeurig genoeg. Maar lees het maar na in Jeremia 18, de linkse bladzijde. Lees het maar na. Het gaat met nadruk over dezelfde klomp leem. Waaruit één vat gemaakt wordt. Enzovoorts. En het hele idee daar, en zeker binnen het kader van Jeremia, is simpelweg dit. Het vat ter onere, dat is inderdaad het Joodse volk, Juda, waar het oordeel over komt, dat blijkt hier ook. Maar het vat ter ere, daar slaat op de 10 stammen van Israël. Niet op de gemeente, slaat op de 10 stammen van Israël. Het is uit hetzelfde klomp leem. Het is hetzelfde Israël dat gevormd wordt in een bepaald model. Tot instrument, zal ik maar zeggen. Alleen, het wordt vernietigd. En daarna wordt uit dezelfde grondstof alsnog een vat gemaakt. En daar ben je inderdaad terecht bij de 10 stammen van Israël. Want in Jeremia wordt wel een paar keer vaker gezegd. Er wordt een paar keer vaker gezegd dat het met de 10 stammen, die al 100 jaar daarvoor of langer waren weggevoerd in Assur, dat het daar beter mee zou aflopen dan met Juda. En er staat ook dat Israël haar ziel meer gerechtvaardigd, Jeremia 3, haar ziel meer gerechtvaardigd heeft dan Juda, terwijl Israël al 100 jaar daarvoor in ballingschap was weggevoerd en Juda zou in die dagen worden weggevoerd en vernietigd. En het mooiste, nu ik toch weinig tijd heb, kan ik dat makkelijk even gauw zeggen. De clou van Jeremia is gelegen hierin dat hij in hoofdstuk 1 de opdracht krijgt om uit te rukken en te verdoen koninkrijken. En dat is precies de woorden die in Jeremia 18 gebruikt worden in verband met dat vat ter onere dat vernietigd wordt. Die woorden worden daarop van toepassing gebracht. Staat in het begin van Jeremia 1, bij de roeping van Jeremia. Hij zou koninkrijken afbreken, uitrukken en verdoen. En dat zijn de woorden die gebruikt worden voor dat eerste vat wat die pottenbakker maakt. Maar ook zou Jeremia, en daar staat er meteen achteraan, zou ik koninkrijken planten en bouwen. En dat is van toepassing op dat tweede vat wat de pottenbakker maakte. En die dingen worden daar op Israël als zodanig van toepassing gebracht. Staat er allemaal bij. Dat is het commentaar wat hij geeft op die twee vaten enzovoort. Waarna je alleen nog overblijft met de vraag, maar hoezo zou, wat zou Jeremia dan eigenlijk bouwen en planten? En het antwoord is, maar dat staat niet meer in de Bijbel. Het antwoord is, Jeremia's loopbaan was niet af. Dat staat wel in de Bijbel. Hij verdween naar Egypte en daarna verdwijnt hij van de bladzijde van de Bijbel. Net als Jozef van Arimathea trouwens. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar die Jeremia die is inderdaad naar het westen gereisd en terechtgekomen in Ierland en heeft daar een koninkrijk gevestigd, een dynastie die tot vandaag nog bestaat. Dat is het Britse koningshuis namelijk. Dat is begonnen in Ierland, vandaar overgeplant naar Schotland en van Schotland overgebracht naar Engeland op de route ook van de Coronation Stone en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar dat was hun werk inderdaad aan de 10 stammen van Israël. Niet onder Juda, maar bij Efraïm, populair gezegd. En dat maakt deel uit van Jeremia's leven als zodanig. Als je dat niet ziet, ben je gedwongen om een bepaalde Joodse traditie in ere te houden die zegt dat Jeremia nog terugkomen moet. Ja. Vandaar dat je, ik weet niet meer waar het was, waar het staat, kan ik dat niet goed onthouden. Ergens in het Nieuwe Testament wordt gevraagd, ik geloof aan Johannes de Doper, of hij dan misschien Jeremia is. Of zoiets. Of wie zeggen de mensen dat ik ben, en ik krijg antwoord, sommigen zeggen Jeremia of zoiets. Maar dat blijkt uit dat men op een of andere wijze, en op wat voor grond dan ook, Jeremia alsnog verwacht. Niet maar Elia en Mozes, maar Jeremia. En de argumentatie daarvoor is eenvoudig. Hij verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel zonder dat hij gedaan heeft wat hij zou moeten doen. Hij heeft alleen het negatieve deel gedaan. Hij heeft de ondergang van Juda begeleid. Van een koninkrijk. Maar hij zou ook een koninkrijk bouwen en planten, maar dat wordt niet meer vermeld. Maar het is gebeurd, alleen dat is gebeurd niet aan Juda, maar aan Israël. Om zo te zeggen. Hebben we die nog? Nou, die gedachtegang die wordt hier aangehaald, hier in Romeinen 9. En het vat ter ere, hier geworden tot een meervoud, vaten ter ere, is inderdaad wel een uitbeelding van de gemeente, waar de vraag is waaruit wordt die gevormd? En het antwoord is uit Israël. Toch uit Israël. Dat was de discussie hier. De gemeente van eerstgeboren, dat is toch aan Israël beloofd? Het antwoord is, maar de gemeente wordt ook gebouwd uit Israël. Is erfgenaam van Israël, komt uit Israël voort. Niet als dat eerste vat, Juda, maar als dat tweede vat, namelijk Efraïm, om zo te zeggen. En dat dat de bedoeling is, dat staat er dus ook. Hè? Hij zou, vers 23, bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Dat slaat op de gemeente, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet maar uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Heb ik dat? De gemeente komt dus natuurlijk voor een deel uit de Joden, dat is zo. Maar er nog wat Joden deel van uit, zeker in het begin. Maar ook uit de heidenen, dat wil zeggen, dat was van tevoren bepaald. Uit de heidenen, en heidenen zijn, althans in het Nieuwe Testament, niet Joden. En dan, let op wat er dan nog meer staat, hè? Want het verhaal is nog niet af. Dan zeggen we, hoezo heidenen? Hoezo uit de heidenen? Gelijk, nu komt dus precies hetzelfde, hè? Want er staat gelijk. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen lo ami was, ami noemen, en lo rugama, rugama. En hier staat dus dat lo ami en lo rugama betrekking heeft op heidenen. Maar in Hosea heeft de betrekking op de 10 stammen van Israël. Zijn dat dan heidenen? En het antwoord is ja, want het zijn niet Joden. Je kunt zelfs zeggen, ja, ze waren vervreemd van het burgerschap Israëls. Die term brengt me trouwens in Colossense en in Efeze. Waar je dat soort verwijzingen dus ook vindt. Zij waren weliswaar Israël. En qua afstamming zijn ze dat nog steeds. Maar ze waren niet meer dat priesterlijke volk. Ze waren uit het ambt ontslagen. Dat staat in Hosea 4. Daar hebben we het dus later weer over. En ze zijn dus heidenen. Maar ze zijn specifiek die heidenen waar de zaligheid naartoe zou gaan, in de zin van, ze zijn die heidenen waaruit de gemeente gebouwd zou worden. Want iedereen kent langzamerhand die term gemeente uit de heidenen. Dat is ook uit Joden, ja, en uit allerlei volk, van alles wat. Maar de positie van de gemeente berust op, dat geeft als fundament, de beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Niet Abraham, Isaac, Jacob, Juda. Het is Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En via Jozef, Efrem en Manasse. En het is waarschijnlijk zo dat je met het noemen van Efrem en Manasse ook reeds het grootste deel van de bevolking der 10 stammen genoemd hebt. Dat is moeilijker te bewijzen, maar dat wordt in de Bijbel wel gesuggereerd. En bij die 2 stammen berustte het eerst geboorterecht, waarbij waarbij Efraïm dominant is boven Manasse. Maar samen zijn zij Jozef en daarmee de drager van het eerst geboorterecht. En in de volgorde Efraïm en Manasse. Nou goed. En daar gaat het dus over, daar ging de zaligheid dus naartoe. Welke hij ook geroepen heeft, ons, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Hij zegt ons, die is helemaal sterk, want Paulus zelf was niet eens uit Juda qua afstamming. Hij was uit Benjamin qua afstamming. En Benjamin was de volle broer van Jozef. Dat is 1. En het andere is, ons, wie zijn dat? Die gelovigen in Rome, aan wie die schrijft dus. En daarna is de bekende vraag weer. Wie zijn die nou eigenlijk, die gelovigen in Rome? Want tot vandaag, er staat in alle handboeken, weten wij niet. Officieel niet tenminste. Wij weten niet wie die lui waren. En hoe de zaligheid bij hen terecht is gekomen en wie daar gepredikt heeft. En toen hebben de Rooms-Katholieken bedacht dat het Petrus was. En zo hebben ze hem tot de eerste paus gemaakt. Want er was een vacature. We weten het niet. Wie daar in Rome dan het evangelie gebracht heeft. De protestantse versie is, nou, dat zijn Romeinse soldaten geweest. Want die kwamen wel eens ergens. En die hebben ergens het evangelie gehoord. Toen zijn ze teruggegaan naar Rome. Zo ontstond daar een gemeente. Waarschijnlijk. Maar wij weten het niet. Maar wij weten het wel. Want deze gemeente in Rome was niet Joods, dat blijkt uit de inhoud en ook uit de groetenissen uit hoofdstuk 16 enzovoorts. En aan de andere kant weten wij dat daar wel degelijk een belangrijke christelijke familie was in Rome. En dat was de Britse koninklijke familie in die dagen. Dus ik ben er tamelijk zeker van dat ze zelfs samenkwamen in het Britse paleis, in het Palatium in Britannicum in Rome. Ja, we weten het niet. Nee, er staat niet in de Bijbel, maar sommige dingen zijn historisch zo vast, zal ik maar zeggen, dat je daar niet aan hoeft te twijfelen. Dat wil zeggen, primair hebben wij hier van doen met een Britse familie. Ik zei primair. En rondom hen ontstond los van enige prediking door welke andere dan ook, en zeker los van de eventueel gelovige Joden in Rome, ontstond een plaatselijke gemeente uit de heidenen. Er waren trouwens meer van die gemeenten in Rome, want die worden genoemd in hoofdstuk 16 uitgebreid. Heb u dat nog? En tot die familie behoorden Pudens, Rufus, dat is dezelfde, Rufus, Pudens, en Claudia en Linus. En die worden genoemd vervolgens in 2 Timotheus 4, aan het eind van de brief. Als Paulus vanuit Rome schrijft. En doet hij de groeten van. En dan noemt hij daar precies de leden van de koninklijke familie op. Dat kan niet missen, want die lui kennen wij uit de ongewijde geschiedenis. Uit Tacitus, met name. En nog zo wat door links en rechts, maar goed. Dus welke hij ook geroepen heeft, ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk in Hosea zegt, ik zal wat Loami was Ami noemen, nou dat moet daarop slaan. Het is dus Israël, want Loami was Israël in de zin van afstammelingen van Israël, behorend tot de stammen van Israël, maar het zal alsnog Gods volk worden. En de eerste citaat hier in vers 25 was uit Hosea 2, daar hebben we het later nog over. En daarna staat er hier in vers 26 een citaat uit Hosea 1, vers 10 inderdaad. Namelijk, het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet. Bijvoorbeeld in Rome en anders wel in Brittannië of in Galatië. Al daar zullen zij zonen des levenden Gods genaamd worden. Daar ben je terug bij het onderwerp. Wie zijn zonen Gods? Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden. Ja. Kinderen Gods, die onderweg zijn naar een erfenis, want ze zijn kinderen van God en dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat was Romeinen 8 en dat is de aanleiding tot deze uiteenzetting. En nu zegt hij wie het zijn. Nou ja, dat zijn degenen die Lo-Ami waren en nu Ami geworden zijn. En het is vervulling dus van deze beloften in Hosea. Daarna hebben wij hier, want ik ga niet meer terug naar Hosea, want ik heb nog 2 minuten of zo. Daarna krijgen we nog enige citaten hier hoor. Eentje uit Jesaja, dat is hier vers 27... Jesaja roept over Israël, al waar het getal der kinderen is als gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Dat wil zeggen, er is in ieder geval een overblijfsel uit Israël, in onze dagen, en dat krijgt meteen primaat. Je krijgt meteen het primaat, dat wil zeggen, dat is meteen dominant, hoe zeggen ze zoiets? Dat is overheersend, uiteraard. Het is Israël. Maar het gaat daarbij niet om gelovigen uit de Joden, maar het gaat om gelovigen juist uit de 10 stammen van Israël. Er is een overblijfsel. En dat wordt ook herhaald in vers 29. Dat is eveneens Jesaja, deze keer Jesaja 1. Gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de heer Zebeoot, dat is de heer der heerscharen, ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest, of wat het maar was. En daarna volgt ook de uitdrukking in vers 33, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En hier kunt u ook zien dat twee schriftplaatsen aan elkaar gekoppeld worden. Want het is weer Psalm 118 en Jesaja 8 samen geciteerd. Zie, ik leg in Sion een kostelijke steen, een grondsteen, een beproefde steen. Maar want dat staat in Jesaja 28. Maar in dit citaat staat, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Maar die termen komen weer uit Jesaja 8 vers 14. En dus precies hetzelfde als wat Petrus doet in 1 Petrus 2. Heb je dat? Twee teksten samenvoegen tot één geheel. Ja. En hier vind je hetzelfde. Voor het ene deel is hij kennelijk steen des aanstoots. En voor het andere is hij een geliefde steen of een dierbare steen. Onder het motto, die gelooft zal niet beschaamd worden. En zo verder. Daarna zou ik in dit verband, en nu ik hier ben, moeten citeren Romeinen 10, vers 19. En dat is een citaat uit Deuteronomium 32... Vers 21. Namelijk, Mozes zegt, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Dat is de term uit Hosea, daar kennen we hem uit, maar het staat al in Deuteronomium 32. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Door een onverstandig volk, een volk dat de wet niet heeft. Onverstandig volk, een volk dat niet is onderwezen in de geboden gods. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En daarna hebben we nog een citaat uit Jesaja, vers 20. Jesaja zegt zelfs, hij verstout zich, doet een grove uitspraak. En dapper,
hij durft,
staat er, ja. En die zegt, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Wie waren dat die de heer niet zochten? Natuurlijk kun je zeggen, dat is ieder mens. Maar meer specifiek en opvallend, de 10 stammen van Israël. Toch? Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij, en hier wordt het woord Israël, de naam Israël, gereserveerd voor Juda, hè? Omdat dat officieel Israël was tot aan de dagen van Paulus. Tegen Israël zegt hij, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Maar naast dat tegensprekende ongehoorzame volk is het dus een ander volk, dat heette Lo-Ami. Maar het is inmiddels Ami geworden, in plaats daarvan. En dan heb ik er nog een mooie. Want de apostel gaat verder met verwijzen naar oud-testamentische schriftplaatsen. Hij zegt, nou ja, in de dagen van Elia, dacht Elia dat hij maar de enige gelovige was. Maar toen zei de Heer iets tegen hem. Die zei namelijk, vers 4, de Heer zei tegen hem, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Alzo is het dan ook, dat is Paulus' conclusie, alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. Maar wat je hier niet ziet, maar wat je wel had kunnen weten al, is dat Elia niet spreekt over Juda, maar over Israël, dat wil zeggen over de 10 stammen van Israël in zijn dagen. Want Elia trad op onder de 10 stammen van Israël in het Rijk Israël dus, niet in het Rijk van Juda. Dat heb je toch, hè? Ja, in de dag van Agab, ja. Ja. En die eerste niet over Jeruzalem, hè? Niet over Juda. Dat is het 10-stammenrijk. Israël heette dat. De eigenaardigheid is echter dat, om snel te zeggen, in 1 Koningen 19 vers 18 staat die uitdrukking, maar er is één woord uit weggelaten nu. Er staat namelijk, ik heb mijzelf 7000 mannen in Israël overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. In Israël. Nou laat de apostel het hier weg. Waarna de vraag is, waarom laat hij het weg? Het eerste antwoord is, hij hoeft het niet te noemen, want u wordt geacht te weten dat Elia optrad in Israël, zijnde de 10 stammen van Israël. Dat heette Israël. En het tweede antwoord is, als hij hier Israël zou gebruikt hebben, dan gebruikt hij de naam inconsistent. Dat wil zeggen, tot heden gebruikte hij de naam Israël ter aanduiding van Juda, ter aanduiding namelijk van de Joden. Die ongehoorzaam waren, enzovoorts. Dus als u nu ook de naam Israël ertussen zou gezet hebben, zou je binnen het verband van deze uiteenzetting weer denken, er is dus toch een gelovig overblijfsel in Juda. In Israël, namelijk onder de Joden. En daarom gebruikt u dat woord blijkbaar niet.
Was ook toch in de tijd van koning Agab.
Dat was in de tijd van Agab, ja. En Agab was koning over de 10 stammen van Israël, niet over de 2. Speelt geen enkele rol in de hele geschiedenis niet. Zie? En dat is dus het punt. De Heer heeft zich een overblijfsel overgelaten. Dat wil zeggen, er is een overblijfsel in onze dagen. Dat heet de gemeente. En het komt voort, inderdaad, uit de 10 stammen van Israël. En wat de 2 stammen van Israël betreft, God heeft hun gegeven, vers 8, ogen des diepe slaaps, ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Dat is ook Jesaja. En vers 9, hun tafel worden tot een strikken, tot een vallen, tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Dat is letterlijk psalm 69. En dat is de psalm die elders wordt toegepast op Judas. Kortom, het grijpt allemaal in elkaar en het zegt allemaal precies hetzelfde. Je moet alleen de moeite nemen om die schriftplaatsen, tot je te laten doordringen uit het Oude Testament. Want ze dragen bij aan de uiteenzetting. Daar komt het op neer. En wat de apostel dus hier zegt, is simpelweg dit. Het Joodse volk is dan weliswaar niet als volk de erfgenaam van die beloften die God gedaan heeft in onze dagen. Maar het is wel terechtgekomen bij Israël. En daaruit wordt de gemeente gebouwd. Maar niet uit Juda. Dat is het. Toch Israël. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, dat wij ook vanavond weer uw profetisch woord, dat zeer vast is, mochten openen. En in bijzonder schrift met schrift mochten vergelijken. We mogen zien hoe al deze schriftplaatsen, hoe verschillend ze ook zijn en uit verschillende tijden zij stammen, niettemin in elkaar grijpen en hetzelfde zeggen. Wij danken u daarom dat we mogen zien dat ook onze tegenwoordige positie als gemeente van eerstgeborenen besloten ligt in uw plan der eeuwen en vast ligt ook binnen de beloften die u gedaan hebt aan Abraham, Isaac en Jacob. En wij danken u daarom dat onze positie niet maar staat buiten de heilsgeschiedenis als zodanig, maar integendeel in belangrijke mate zelfs daar het hoogtepunt van is. Wij danken u daarom voor de uitnemende rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En de rijkdom ook dat u ons bekend maakt de verborgenheden van uw wil, in overeenstemming met uw beloften. En daarom dragen we onszelf aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij en bewaart u ons. En boven alles, verheerlijk uw naam in ons, want daartoe hebt u ons geroepen. Amen.